Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Al is dat relatief nu we vandaag opstaan met 19 dode lagere schoolkinderen en 2 leerkrachten in de staat Texas in Amerika. Een 18-jarige schutter heeft daar een waar bloedbad aangericht. President Biden doet een zoveelste oproep om strengere wapenwetgeving in te voeren en eindelijk de wapenlobby te overrulen. Intussen woedt er ook een ware beursstorm bij de sociale mediabedrijven. Wat is daar aan de hand en wat met de cruciale Twitter-vergadering vandaag? En maar liefst 500.000 Belgen bezitten cryptomunten, misschien wel meer. Onze expert legt uit waarom dat gevaarlijk kan zijn. Het is woensdag 25 mei.
De zeven van de tijd. 1.
Snapchat slammed 30%.
Near 30% drop that we saw in after-hours trade on Snap, weighing down a number of these big tech companies.
Meta, Twitter, Pinterest.
A ripple effect through Snap and all the other social media stocks.
It's just horrific.
It's just horrific. Er gaat een schokgolf door de technologiemarkten en dan in het bijzonder de sociale media. Na een winstwaarschuwing is dat van Snap, het bedrijf achter het platform Snapchat, vallen ook de conculega's als dominostenen. Snap zelf eindigt op min 43%, Pinterest min 23% en Meta, het bedrijf boven Facebook, min 7%. Er wordt dus gedeeld in de klappen. Hoe komt dat? Wel, als een bedrijf vermoedt dat het niet aan de voorspelde winsten zal geraken, komend kwartaal, dan stuurt het een waarschuwing uit. En die van Snap komt er vooral omdat het witte spookje het op dit moment bijzonder moeilijk heeft om zijn gebruikelijke advertentiedollars binnendrijven. Door de hoge prijzen moeten veel bedrijven besparen en de eerste plek waar ze snijden is vaak het reclamedepartement. Daarbij komt nog dat online reclame maken alsmaar moeilijker wordt. Privacyvoorschriften worden hoe langer hoe strenger. Tech-gigant Apple bijvoorbeeld is onlangs gestart met trackingbeperkingen, waardoor bedrijven als Snap niet zomaar al je data nog kunnen binnenrijven. Beleggers begrijpen dat die moeilijkheden eigenlijk voor de hele sector gelden, ook voor pakweg Pinterest en Meta dus. Daarom zitten ze nu allemaal op een steile koersroetsbaan naar beneden.
2.
Ook Twitter ontsnapt er trouwens niet aan, min 5%. Maar vanavond beleeft het sociaal media platform een nog veel belangrijker moment. Het is tijd voor de cruciale aandeelhoudersvergadering, waar het overnamebod van Elon Musk wordt besproken.
Voorkennis.
Het is een dolle soap die al even speelt. De Tesla-baas / rijkste man ter wereld lanceerde vorige maand een overnamebod van $44 miljard. Eigenlijk best genereus, zeker gezien die recente koerscrash. Misschien te genereus, niet iedereen was verbaasd toen Musk eerder deze maand aankondigde dat hij de deal op pauze zet. Op de aandeelhoudersvergadering vandaag staan 2 kampen tegenover elkaar. Het management, dat Musk aan zijn deal van 44 miljard wil houden en zegt dat er geen pauzes bestaan. En Musk zelf, die wil allicht gewoon een lager bedrag. Al blijft hij zelf volhouden dat de discussie gaat over het aantal fake accounts op Twitter en dat hij daarom minder zou moeten betalen. Als ze het niet eens geraken straks, om 7 uur onze tijd, dreigt een juridische strijd los te barsten die nog maanden kan aanslepen. Dan gaat de soap zijn derde seizoen.
3.
Er zitten misschien wel een pak meer landgenoten in Bitcoin dan je denkt. Meer dan 500.000 Belgen bezit cryptomunten, lezen we in een nieuw rapport van de ECB, de Europese Centrale Bank. Ik schrok toch even toen ik dat hoorde en er komen nog wel een paar andere verrassende inzichten naar voren uit dat rapport. Tijdjournalist Beleggen Evert Nerings, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je hebt je over dat ECB-rapport gebogen. 500.000, dat lijkt me al veel, maar blijkbaar is dat eigenlijk zelfs nog een conservatieve schatting.
Inderdaad, de ECB heeft een bevraging gedaan in verschillende Europese landen over het bezit van cryptomunt. Voor België kwam daar naar voren dat 10% van de huishoudens, 10% van de gezinnen is in het bezit van cryptomunten. Dan kom je op 5 miljoen huishoudens, kom je op 500.000 Belgen die cryptomunten hebben. Maar natuurlijk, per huishouden kunnen ook 2, 3 of meer mensen in het bezit zijn van cryptomunten. Dus die 500.000 is een conservatieve schatting, laten we zeggen.
Ja, kunnen er evengoed dubbel zoveel zijn. Dat ECB-rapport, Evert, gaat heel breed. Heeft het ook over nationaliteit, sociale klasse, geïnvesteerd vermogen? Wat voor tendensen zien we daar?
Qua nationaliteit zien we dat de cryptomunten het populairst zijn in Nederland. Daar heeft 15% van de gezinnen cryptomunten. In Frankrijk zijn de munten veel minder populair, amper 6%. Dus België zit daar ongeveer ergens in de middenmoot. En we zien dat vooral de heel hoge inkomens, dus de topverdieners investeren, en ook de laagste inkomens. Terwijl de middeninkomens, of laten we zeggen de middenklasse, toch redelijk aversief staat tegenover cryptomunten. De bedragen die worden geïnvesteerd in cryptomunten zijn over het algemeen beperkt, wat dus wel de tendens bevestigt dat het vooral kleine beleggers zijn. In 37% van de gevallen was het bedrag minder dan 1000 euro. Tuurlijk, het blijft een bedrag, maar het is toch eerder beperkt, laten we zeggen.
Dankjewel, Evert Nerings.
4.
De weg richting EU-lidmaatschap lijkt plots veel langer te worden voor Oekraïne. Vorige maand bezorgde president Zelensky nog de ingevulde aanvraagformulieren voor dat versneld lidmaatschap aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En die beloofde toen een ultrasnelle evaluatie, maar die kar lijkt nu te keren. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken zei als eerste: we gaan geen hoeken afsnijden of sluipwegen gebruiken. En afgelopen weekend zei de Franse minister van Europese Zaken zelfs dat de onderhandelingen nog een 20-tal jaar zullen duren. Europa-specialist Chris van Haver, goedemorgen.
Goedemorgen.
Vanwaar die plotse ommekeer, Chris, dat versnelde lidmaatschap, was dat dan een soort valse belofte van von der Leyen?
Wel, voor een deel wel, maar je zit natuurlijk met dat sentiment na die inval in Oekraïne, dat iedereen solidariteit wil tonen. Anderzijds is het inderdaad wel een valse belofte, omdat uitbreiding van de Europese Unie is per definitie een lang proces en het duurt meestal inderdaad 10, 20 jaar. En in het geval van Oekraïne zou het zeer lang duren, want Oekraïne is per slot van rekening nog altijd het land dat na Rusland de grootste corruptie heeft op alle indexen. Dus daar is heel veel werk aan de winkel, ook om qua instellingen eigenlijk conform te zijn aan wat wij hier in Europa vragen. Ja, dan moet je op heel lange tijd rekenen.
Oké, von der Leyen heeft gezegd dat ze de knoop over Oekraïne wil doorhakken op de Europese top van 23 juni. Wat zal daar dan beslist worden?
Daar zal een heel zware discussie lopen, omdat je hebt Oost-Europese landen die eigenlijk enorm pleiten om zo snel mogelijk Oekraïne lid te maken, terwijl andere, de West-Europese landen, bijvoorbeeld heel veel voorzichtiger zijn en zeggen van bovendien gaat het dan onze Unie verzwakken als we te veel te snel uitbreiden. Dus dat wordt een moeilijk gevecht om een antwoord te vinden op Oekraïne, die dat ook verwacht. En zeggen van, we hebben geen antwoord, we zijn verdeeld, dat gaat men ook willen vermijden. Dus er zal een antwoord komen en dat zal zijn waarschijnlijk wel kandidaat lidstaat toezeggen voor Oekraïne. Maar kandidaat is eigenlijk nog maar de allereerste stap van je bent kandidaat, maar dus je moet dan nog het hele proces doorlopen. Trouwens, de toetredingsvoorwaarden zijn duidelijk. Een land in oorlog kan bijvoorbeeld niet toetreden tot de Europese Unie.
Ja, inderdaad. De beslissende top dan toch met nog heel wat te bespreken op 23 juni. Dankjewel, Chris van Haver. 5. Het was weer een vijfjaar van grote namen gisteren op het Wereld Economisch Forum in Davos, waar de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor die wereldwijde economie talk of the town blijven. De wereldleiders gingen ook dieper in op de vele manieren waarop Rusland de oorlog in Oekraïne voert. En dat is niet alleen militair. Onze man in Davos is nog altijd Bart Haak.
Wat opvalt hier op het Wereldeconomisch Forum is hoe economie echt oorlog is geworden. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, legde dinsdag bijvoorbeeld nog uit dat de oorlog in Oekraïne niet alleen een voedselcrisis creëert, maar dat ook het Kremlin nu graan uit Oekraïne steelt en die graanleveringen aan het buitenland gebruikt als pasmunt om politieke steun te krijgen. Tegelijk waarschuwde de NAVO-baas Jens Stoltenberg dat het niet alleen om Rusland gaat, maar ook om China. En dat we dus China uit onze mobiele 5G-netwerken moeten weren, omdat het gevaarlijk is. Vandaag gaat het overigens over een ander gevecht waar het de voorbije jaren vaak al eens iedereen voor zich was. De coronapandemie en vaccins. De CEO van Pfizer, met een belangrijke vestiging in Puurs bij ons, gaat daarover spreken later vandaag. En ook Bill Gates zal dat doen. En ik blik ook al meteen eens vooruit naar donderdag hier. Dan heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz de laatste grote toespraak hier, waarmee hij deze editie van het World Economic Forum zal afsluiten.
Ook onze premier Alexander De Croo zat in een panel in Davos. Hij pleitte voor meer coördinatie tussen de investeringen in defensie van de verschillende landen van de Europese Unie. De Croo zei dat België zijn militaire uitgaven heeft opgevoerd en dat zal blijven doen. Voor het laatste heeft hij dan toch eerst nog wat overtuigingswerk nodig, denk ik. Want coalitiepartners Ecolo en Groen vinden nog meer geld voor het leger geen goed idee.
6.
Het icoon van Wall Street, dat is natuurlijk de stier. Symbool voor de moedige belegger die risico's neemt en gedurfd investeert. Maar de stier heeft ook een tegenpool, dat is de beer. En die is volgens de meeste analisten op dit moment het aan het halen van zijn aartsrivaal. We steven af op een berenmarkt, tijdanalist Chris van Ham. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Volgens de definitie die ik ken, spreken we van een berenmarkt als de index bij het slot van een handelsdag 20% onder de lange termijn piek noteert. Daar zijn we nog niet. Dus waarom heeft iedereen het er dan over, Chris?
Waarom daar iedereen nu over spreekt, is dat wel veel beursindexen mogen officieel dan nog niet in een berenmarkt zitten. Het gevoel is er wel naar. En dat komt in de eerste plaats door de niet aflatende verliezen op de beurzen, vooral in Amerika dan. Daar is bijvoorbeeld de Dow Jones-index al 8 weken op rij gedaald, wat geleden is van 1923, een eeuw geleden dus bijna. Daarnaast verkeert een technologiebeurs als de Nasdaq wel degelijk al in een berenmarkt. Dat komt omdat de waarderingen van technologieaandelen extra gevoelig zijn voor de stijgende rente die gepaard gaat met de hoge inflatie vandaag. En daarnaast zijn er ook allerhande speculatieve beleggingen, zoals de meme-aandelen, cryptomunten, die enorme koersverliezen geleden hebben sinds het jaarbegin. En dat weegt allemaal op het beleggersvertrouwen.
Oké, waar gaat het nu naartoe, Chris? Ja, en vooral, waar gaat dit eindigen?
Wel, de grote vraag voor beleggers natuurlijk is waar de bodem ligt. Het exact timen daarvan is heel moeilijk. Maar bij een berenmarkt wordt typisch gekeken naar het moment waarop beleggers capituleren en in paniek alles buiten gooien. En volgens veel marktwatchers hebben we dat moment helemaal nog niet bereikt. Dat sluit dan weer niet uit dat er intussen nog tijdelijke rallies kunnen zijn, want die komen wel vaker voor in berenmarkten. En om dan toch de bodem te helpen bepalen, kijkt iemand als marktstrateeg Philip Gijsels van BNP Paribas Fortis naar de inflatie. En meer bepaald het moment waarop die heeft gepiekt, want vanaf dan kunnen centrale banken het zich misschien permitteren minder hard op de rem te gaan staan. En dat zou de beurzen dan zuurstof kunnen geven.
Dat is afwachten. Dus dankjewel, Chris van Hamme.
Graag gedaan.
7.
Een jonge Belg maakt kans op de Young Investors Prize. Een nieuwe prijs is dat van het Europese Octrooibureau. Over patenten gaat dat. Het bureau beloont daarmee beloftevolle uitvinders van onder de 30. En Victor de Wulf mag zich onder die finalisten rekenen. Geboren in Etterbeek, maar hij woont al een groot deel van zijn leven in het Verenigd Koninkrijk.
It's obviously fantastic to receive some recognition for the hard work that the Recycli team has been doing for the past 2 years.
De Wulf ontwikkelt samen met zijn Britse businesspartner een robotarm die met sensoren en artificiële intelligentie verschillende soorten afval herkent, terwijl het voorbij glijdt op een rolband. De arm grijpt de verschillende stukjes afval dan vast en sorteert ze netjes. Recycli hebben ze hem dus gedoopt, hebben er de voorbije jaren 2 kapitaalrondes op zitten, 5 miljoen euro daarmee opgehaald en ze stellen 30 mensen te werk. Ze zetten hun tech in voor een paar grote afvalverwerkingsklanten al in verschillende landen en draaiden vorig jaar een omzet van 1 miljoen. De Wulf is ervan overtuigd dat Recycli onmisbaar wordt in de toekomst.
We have this cheesy little saying at Recycli that waste does not exist, only material in the wrong place. And we really believe that. Today recycling rates in Europe are around 44%. That simply means that 56% of material is just too expensive to recycle. But if we're able to break the threshold of recyclability, that is, lower the cost of recycling so that it's just under the value of the sorted material, then everything will become recyclable.
Recycli neemt het in de Young Investors Prize op tegen nog 2 andere finalisten. De winnaar wordt bekendgemaakt op 21 juni, prijzengeld 20.000 euro. Allemaal duimen dus. Dit was de 7. Wij nemen morgen een dagje pauze met Hemelvaart. Tot vrijdag.
Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Overmorgen zijn we er weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis.
Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.